Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Wereldoorlog 2 is op zijn einde gelopen met vele slachtoffers, waaronder vooral zeer vele weeskinderen, waarover priester István Rogozi, István Atya genaamd, zich over ontfermde. Zijn groep weeskinderen noemde hij zijn arendjongskens, die hij verzamelde in een vervallen huis in de voorstad van Budapest, Pest Sint Elisabeth. Daar werd hij door zijn bisschop benoemd als kapelaan. Ondertussen zijn de Duitsers verdreven, maar vallen aanvang 1945 de Russen het land en Budapest binnen. István, omwille van zijn zorg voor de weeskinderen, kan nog wat rekenen op een zeker begrip en respect en bekomt voorlopig toch nog wat medewerking van hoge rand. Maar tot zijn ontgoocheling wordt hij door zijn bisschop overgeplaatst naar Kisvác op een 48 kilometer ten noorden van Budapest met de opdracht een kerk te bouwen en een nieuwe parochie op te richten. De bisschop wou zijn beste priester dicht bij hem. Het ligt buiten de stadspoort van de grote centrale stad Vác en met de hulp van de inwoners konden hij en zijn weeskinderen intrekken in een oude verlaten bewaarschool die terug volledig moest gerenoveerd worden, gelegen op het Rakócziplein. En zo vernamen we in de vorige uitzending hoe een mooie kapelkerk reeds werd gebouwd. Maar István kennende blijft hij niet bij de pakken zitten en begint aan de bouw van een echt weeshuis. Op het Rakócziplein komt een huis vrij die István met de hulp van zijn kinderen en vrijwilligers afbreekt om er een nieuwe weeshuis te bouwen. En de goddelijke voorzienigheid is nooit veraf en vele bouwmaterialen werden gevonden in een verlaten kazerne. Op het ogenblik van de eerste steenlegging moest István door oververmoeidheid eigenlijk bed houden, maar was in die zieke toestand toch aanwezig. Ook werd de woning waar de kinderen voorlopig woonden beetje bij beetje afgebroken om aan stenen te geraken en woonden de kinderen voorlopig in de kapel en Stefan zelfs in de sacristie, want ondertussen stroomden uit heel Hongarije verlaten kinderen toe.
In de lente van 1947 begonnen we met de bouw van ons nieuw tehuis. Ons tweede kerstfeest in Kisvác was vreugdevol geweest. Midden januari een grote verrassing. We ontvingen een omvangrijke kist uit België met de vermelding breekbaar. Allen samen maakten we die nieuwsgierig open. Gewikkeld in veel inpakmateriaal kwam een groot beeld van Onze Lieve Vrouw van Banneu tevoorschijn. Een prachtig beeld. We konden onze ogen niet geloven en met ontroering dankte ik de Maagd der Armen, voor wie ik in Vlaanderen reeds zoveel verering had. We plaatsten het beeld op een geïmproviseerd altaar en begonnen dezelfde avond nog een noveen ter ere van de Heilige Maagd van Banneu. Ook onze gelovigen namen druk deel aan die gebedsstonde. De laatste dag kwam ook onze bisschop aan de noveen deelnemen en voor deze gelegenheid zongen we allen op de melodie van het Lourdeslied aan de hemel glinsteren duizenden sterren. Tussen de bergen roepen de klokken tot vurig gebed. Ave, Ave, Ave Maria. En vanaf deze dag planden we ieder jaar zulke noveen. En onze vriend, schilder, toverde een zachte achtergrond van wolken en dennenbossen. We hadden weer om een zeer koude winter. En voor op brandstof was er geen geld. Daarom raapten we rond de kazerne en elders alle houtbrokjes samen. Hoewel de mensen van Kisvaats edelmoedig meegeholpen hadden aan de bouw van het kerkje, liet de bouw van ons weeshuis hen vrij koud. We werden nogal aan onszelf overgelaten, met al onze zorgen en tegenspoed. En wat keek ik met bewondering naar die 10-12-jarige kinderen. Destseu, 14 jaar, was een echte doe-het-zelver. Hij had van alles verstand en was voortdurend aan het knutselen. Hij wist gedaan te krijgen dat we elektriciteit hadden in de kapel. Natuurlijk konden we geen buizen of draad vinden, totdat op een dag een boer ons bij een hooimeid bracht. Toen hij het hooi wegnam, zagen we grote rollen draad, buizen, dozen vol schakelaars en stopcontacten. En zulke gevallen gaven ons nieuwe moed. Een timmerman liet onze restende balken in het tuchthuis tot planken zagen en maakte vensterramen en deuren voor ons. De bouwmeester merkte echter op dat we veel ijzer nodig zouden hebben tussen de verdiepingen. Een nieuw probleem. Want er was nergens ijzer te vinden. De kazerne bracht weer de oplossing. Maar het was wel onmenselijk werk om het oude ijzer uit het beton los te peuteren. Onder de sneeuw ontdekten we de fundamenten van een kelder. En daarin vonden we een grote hoeveelheid staaldraad. Maar zodra het ophield met vriezen en wij de bouwwerken wilden aanvangen, vonden wij op die plaats een oude kelder vol water en modder. De ouderen herinnerden zich nog dat hier eertijds een meertje was. En de architect krabde zich in het haar, maar dat hielp niet direct. Het zou met beton overbrugd moeten worden. Gelukkig snelden de bewakers van het tuchthuis de hulp met hun volk. Op 25 maart, een feest van Onze Lieve Vrouw Boodschap, kon de eerste steen gelegd worden. De bisschop en de burgemeester ondertekenden het document dat anno domini 1947 de Arendjongskens met de hulp van God en de bescherming van de Heilige Maagd hun eigen nest zouden bouwen. We hoopten het nog dit jaar onder dak te kunnen brengen. Maar het was hard zwoegen, want we hadden slechts één metser en dan was die nog bejaard. Atja, zei hij, voor mij is dit zowat een verjongingskuur. Nooit in mijn leven heb ik zo vlug moeten werken met zulke naarstige knechten. De bakstenen vliegen in mijn handen. De muren groeiden zienderogen. In september reeds konden wij met het dak beginnen. We trokken met de katrol een zware balk omhoog, toen de kleine Ossie van op de rand van het dak riep. Atja, ik word zo duizelig. Hou je stevig vast, ik kom zo dadelijk. Ik stormde naar boven, omhelsde de doodsbleke jongen en legde hem voorzichtig neer op de betonvloer boven. Alles draait voor mijn ogen, fluisterde hij. Blijf maar rustig liggen. Hier ben je veilig en straks komt men met wat water. Dergelijke gevallen hadden we af en toe wel eens. Er waren daarbij de grote en de kleine kwetsuren, maar de arendjongskes gaven het niet op. De volgende dag waren zij er terug en toonden met wat fierheid hun verband. Het nieuwe schooljaar begon, want dat ging natuurlijk ook door voor de kinderen. Ikzelf had bovendien mijn gewoon parochiewerk te doen en godsdienstonderricht te geven op school. Toch stond op 8 september het arendsnest onder dak. Maar er was nog ontzettend veel te doen. De kamermuren bepleisteren, cementeren, water, elektriciteit installeren, vloeren leggen, deuren en vensters plaatsen. Telkens een kamer gereed kwam, werd die aanstonds in gebruik genomen en het was nodig, want het aantal wezen groeide gestadig aan. Op een dag brachten twee politiemannen een 10-jarig jongetje dat aan de handen geboeid was. Atia, met deze vagebond weten wij niet meer wat aan te vangen. Hij was al in een verbeteringsgesticht en in een asiel, maar overal loopt hij weg. Wat moeten we daarmee doen? Kom, maak maar vlug die boeien los. Wat zag hij er ellendig uit, barvoets, gekleed in wat vodden, ongewassen. Een verwarde zwarte haardos. Hoe heet je?
Pitjou,
antwoordde hij schokschouderend. Heb je ouders? De ogen van het kind schoten vol tranen.
Ik heb ze nooit gekend.
Ik streelde zijn verwarde haren, nam afscheid van de politiemannen en bracht Pitjou naar de keuken. Kijk, Pitjou. Dit is hier geen instituut, dit is een thuis. Hier zijn geen gesloten deuren. Er is geen omheining rond het huis. Hier voelt iedereen zich thuis. Beloof me niet weg te vluchten. En als jij je hier niet thuis voelt, zeg het me ronduit. Dan geef ik je wat geld voor de reis. Ik zal hier niet weglopen, zei het manneke, terwijl hij gulzig de paprika-aardappelen aan het lepelen was. Ik heb nog nooit in een huis gewoond. Waar heb je tot nu toe dan gewoond?
Meestal in Pest Sint-Elisabeth,
op straat. Waren daar nog andere kinderen? O ja, heel veel. Wel, zei ik, en ik stopte hem intussen een dikke snee brood in zijn handen, als jij je hier thuis voelt, dan gaan we eens samen naar Pest Sint-Elisabeth en brengen de anderen ook naar hier. Ook zij zullen zich wel thuis voelen. Zal je dat werkelijk doen? En of, op mijn woord van eer, hier mijn hand. En de kleine Pitjou sloeg lachend toe. Hij bleek een verstandig kind te zijn. Alles interesseerde hem en hij kon zich goed aan de anderen aanpassen. Hij was zo knap dat ik me met hem apart bezig hield om hem op zijn eerste communie voor te bereiden. Samen met de andere kinderen ontving hij Jezus voor de eerste maal op een feestdag van Maria. En zulke dagen waren altijd feestdagen in het arendsnest. Atia, zei Pitjou, zonder omwegen, ik ben hier graag. Maar ik zou willen dat mijn vroegere kameraden ook mogen komen. Weet je nog wat je mij beloofd hebt? Zeker weet ik dat nog, en ik omhelsde hem. Toekomende week gaan we ze halen. Hij sprong een gat in de lucht, die kleine van pure blijdschap, en ging het aan de anderen vertellen. Tegen de avond stormde hij ontsteld mijn bureau binnen.
Atja, Atja, op de koers staan die twee politiemannen die me hier gebracht hebben. Ze zullen me toch niet meenemen?
Niet bang zijn, Pitjou. Ik laat je niet gaan. Ga maar naar de studiezaal. Eerwaarde, we komen even inlichtingen vragen over die kleine bandiet die we hier gebracht hebben. enkele weken terug. Hij is al lang weggelopen, zeker? Nee, helemaal niet, antwoordde ik. Hij heeft hier een thuis gevonden. Gaat maar naar de studiezaal. Daar zit hij tussen de anderen. Weldra kwamen ze ontgoocheld terug. We vinden hem niet. Nee, kom maar even mee. Ik bracht ze naar de studiezaal. Ze keken scherp rond, maar konden Pitjoe niet vinden. Pitjoe, zei ik, kom maar eens hier. Hij kwam aanstonds tegen me aanleunen. Is dat die vagebond, eerwaarde? Die is dezelfde niet meer. Hij is een heel andere jongen geworden. Hoe hebt u dat klaargespeeld? Ik niet, vrienden. Maar de invloed van de omgeving, en ook Jezus, want vandaag deed de jongen zijn eerste communie. Ik weet niet of die politiemannen dat begrepen hadden. Enkele dagen voor Sinterklaas trokken we naar Pest. Alex en Ferry gingen met ons mee en gingen naar Pest Sint-Elisabeth, naar de krottenwijk van Hatar Oud. Pietje was al gauw omringd door een bende straatjongens en in vodden gekleed. Ze bekeken hem verwonderd en vroegen, zeg, wat zie jij er mooi uit. Waar heb jij die nette kleren en schoenen vandaan? Ik kreeg ze van Atja. Een volksvrouw riep ons binnen in haar keuken. Zijt u een katholieke priester? Terus, Neni, onderbrak haar Pitjoe. We hebben een mooi huis in Vaatsch en nu kom ik mijn kameraden halen. Atja, wilt u echt die kinderen meenemen? Vroeg het vrouwtje ongelovig. Jazeker. Ik zou alle weeskinderen uit een troosteloze omgeving willen weghalen. Wel, dan zijt u hier op de goede plaats. Ga maar even bij het vuur zitten. Met Pitjoe ga ik even rondkijken. En lang hoefde ik niet te wachten. Ze kwamen in rij. Eerst een oude grootmoeder met haar twee kleinkinderen. Hun ouders waren spoorloos verdwenen. Ik zat aan de keukentafel en schreef namen en gegevens op. Ze kwamen spoedig met zoveel dat de kleine keuken helemaal vol stond. Ik begon ze te tellen. Er waren er 16. Mijn God, waar zou ik voor hen allen een plaatsje vinden? Komt, laten we maar gaan. En biddend nam ik die hele schoffelenbende in ogenschouw. Kom, schiet op. Deze avond nog moeten we in Vaats zijn. Pitjoe nam zowat de leiding in handen. En bijna gans de tram was vol met al die kinderen. Aan het weststation moesten we 1,5 uur wachten. Hebben jullie geen honger? Ja, Atja, we hebben honger. We gaan even naar het buffet. Wat daar te krijgen was, hadden zij zo rap verslonden als een zwerm sprinkhanen een korenveld. Ik kon nauwelijks de rekening betalen. Maar voor de trein had ik nu geen geld meer. Ik had op een 6 kinderen gerekend, maar ik had er 16 bij. Om het even, we moeten het maar wagen. En toen de controleur rondkwam, trok ik mijn hoofd in. Zijn die kinderen allemaal bij u, eerwaarde? Allemaal, ja. En u brengt ze allemaal naar het weeshuis van Kishvaats? Jazeker, meneer, antwoordde ik opgelucht. En die zijn allemaal nog zo klein dat ze geen ticket nodig hebben, is het niet? Zeker niet, en u ook niet, Atja. Goeie reis. De controleur glimlachte. Maar nu begon ik mij het hoofd erop te breken waar ik hen allen een plaats zou geven. Mami en Kishmama waren in paniek toen we het huis binnenstapten. Maar Atja, waar gaan we die kinderen leggen? We hebben zelfs geen stroozak meer over. En waar halen we lakens en dekens? Laten we maar eerst naar de kapel gaan om de Heer te danken voor onze nieuwe broertjes en zusjes. Dan een bad en een flink avondmaal. Atja, kwam een van die vrouwen met een lang gezicht me melden. Er is vanavond niets anders dan wat boekweit, pap. Er zal wel iets anders komen, zei ik met vertrouwen. En als de kinderen weer uit de kapel waren, knielde ik voor het tabernakel neer. Onze lieve Heer, Moeder Maria, nu moet je ons helpen. Het zijn toch ook uw kinderen? Ik sprong recht, want ik hoorde zwaar motorengeronk en ik zag de felle reflectoren van een vrachtwagen door de duisternis boren. Twee mannen sprongen uit de cabine. Is dit het weeshuis van de Götzi Atja? We hadden moeite om het te vinden door de mist. Ja, dit is het huis van de Arendsjongskes. En ik ben de Götzi Atja. Zijn gezel zwaaide met een groot blad papier. Dit is hier een zending uit België. Hier is de lijst. 30 opstelbare bedden. 30 matrassen. 60 dekens. 60 bedspreien. 4 kisten klederen, 12 kisten conserven, voedingswaren, chocolade en cacao. En dit is nog maar een deel van de zending, want er kwam een ganse treinwagon toe op uw naam. Wilt u het document even ondertekenen? Ik snelde de kapel in met het papier. Lieve Heer, goede Moeder Maria, bad ik wenend. Zoveel heb ik niet gevraagd. Dan spoedde ik me naar de grote zaal. Allen de handen uit de mouwen, riep ik luid. Meer moest ik niet zeggen. Mijn Arendsjongskes bestormde de vrachtwagen en na korte tijd zag de grote zaal eruit als een slagveld. Eerst kon ik een grote zak melkpoeder, een doos cacao, vrijmaken. En daarmee konden ze in de keuken het avondmaal al klaarmaken. Er was ook nog een kist peperkoek. Het werd een late bedtijd die avond, want eerst baden wij nog de rozenkrans voor onze Belgische weldoeners. Er kwam echter ook slecht nieuws. Ik vernam dat er tegen mij klachten werden ingediend bij de ministeries van Landsverdediging en Volksgezondheid. Vrienden waarschuwden me dat ik een afvaardiging mocht verwachten. Ik dacht dat de aanval de beste verdediging was en daarom trok ik zelf naar Landsverdediging. Ik wou er de generaal die ons goedgezind is opzoeken. Wat kan ik voor u doen, Atja? Ons weeshuis is reeds onder dak. Mag ik u, Heer Generaal, uitnodigen om te komen kijken? Wat dat kijken betreft, ik heb genoeg over jullie gehoord. Er zijn klachten binnengekomen. Men beweert dat u genoeg materiaal meegenomen hebt om een kathedraal te bouwen. Heer Generaal, ik heb het bouwmateriaal gebruikt om 120 weeskinderen een onderdak te bezorgen. Om uit te breiden hebben we nog 30.000 bakstenen en hout nodig. Gaat u maar even in de wachtzaal zitten. Ik zal met de hoofdingenieur spreken. Ik had nauwelijks de tijd om een rozenkrans te bidden, of daar was de generaal terug met een gestempeld document. Hier hebt u de toelating, de laatste. En wanneer mag ik oorlogswezen sturen? Vroeg hij glimlachend. Als u maar wilt. Nu, aanstonds en zoveel als u wenst. Mogen God u zegenen. Ik riep mijn Arendsjongsken samen en we bespraken wat we zouden doen. De werkopziener zou er zeker niet in berusten dat hij het onderspit moet delven. We doen nog een laatste aanval op het kazernefront. We bundelen al onze krachten samen om het nodige materiaal binnen te halen. Midden december konden we alles wat we nog nodig hadden thuisbrengen. Op een dag was de werkopziener er terug, maar nu met twee advocaten.
Wij vertegenwoordigen de bouwonderneming van Budapest. Wij hebben het materiaal voor de bouw van de kazerne geleverd en aangezien het ministerie van Landsverdediging dit materiaal nooit heeft betaald, beschouwen wij het nog steeds als eigendom van de onderneming.
Jullie zijn wel wat laat, heren. 90% van dit materiaal hebben we reeds gebruikt, met de toelating van het ministerie.
Wij doen u een proces aan, zei een van de advocaten verbolgen.
Toch niet tegen mijn wezen. Alles is van hen.
Zij deden de afbraak en ze hebben gebouwd voor zichzelf.
De advocaten staken de hoofden bijeen en zochten nerveus naar iets in hun aktetas. Gelieve dit te ondertekenen.
Goed, zei ik zonder het papier te lezen.
Maar dan zullen al mijn weeskinderen ook ondertekenen.
En kwaad raapten ze hun papieren bij elkaar en verlieten het huis.
Meer en meer werd er tegen ons gekonkeld. Van het stadhuis kwam een andere commissaris met een arts om de hygiëne te onderzoeken. Op alles hadden ze wat aan te merken. Maar bij het heengaan fluisterde de arts mij in het oor. Wat die hygiëne betreft, is er nog heel wat te verwezenlijken, Atja. Doe maar zo voort. Daarna kwamen ze van de ministeries van Volkswelzijn en van Onderwijs. Ook zij hadden veel af te keuren, maar ik hield me klaar voor een tegenaanval. Als er iets op te merken valt, waarom helpt u me dan niet? Hoef ik u te vertellen wat er nodig is voor zo'n groep kinderen? Ik weet er alleszins meer over dan u. Ik weet heel goed dat niets alles perfect is hier. En ik kan u ook vertellen wat er nog ontbreekt. Ik heb nochtans dikwijls om hulp verzocht. De goddelijke voorzienigheid zorgde ervoor op wonderbaarlijke wijze voor mijn kinderen. Benevens de zendingen uit België kregen hulp uit Zwitserland, Nederland en Amerika. Ons derde kerstfeest was onvergetelijk mooi. In de grote zaal stond een machtige kerstboom. Dejeu had het kunnen klaarspelen dat door een klein motorken de kerstboom langzaam en plechtig ronddraaide. Er waren veel mooie geschenken. Uit België voor ieder arendjongske een nieuw pak, een pullover, voetbaluitrusting met schoenen en truien, allerlei gezelschapsspelen, trommels en roffels en vlaggen. Ik was het meest verheugd over de 12 fietsen uit Amerika, versierd met de Stars and Stripes. Ons hart was zo dankbaar op die kerstavond. Ook de parochianen schaarden zich rond de kerstboom, brachten geschenken mee en zongen samen met ons.
Ik werkte altijd door en liet me niet ontrusten door niemand. Nog door politie, nog door wet, nog door bischoppen of niemand. Want wat ik wil doordrijven, met Gods hulp, doe ik dat. Maar mijn christelijke overtuiging dicteerde mij dat ik moet sterk staan en mijn geloof en niet toegeven. Ten andere, men zegt dat de popperingenaars kijkoppen zijn. Wel, inderdaad, ik gelijk best op die kijkoppen.